avond van Radio 5.
NTR. Dicht bij Nederland. Verhalen over onze grote en kleine wereld. Met Fouad Sidali.
Welkom bij het tweede uur van Dicht bij Nederland. Onze rubriek Gek op Nederland komt deze week vanaf het Eat and Meet evenement in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Homoseksuele moslimjongeren kampen met veel psychische problemen. En we debatteren straks over ons tweede debatonderwerp. Zorgpersoneel krijgt te vaak te maken met geweld op de werkvloer. En de stelling hierbij is: om de veiligheid voor zorgpersoneel te vergroten, moeten werkgevers geweldsincidenten op de werkvloer publiceren in een jaarverslag. En u kunt uw reactie geven. Bel daarvoor met het gratis telefoonnummer 0800 30555. En is het nu tijd voor live muziek van Fonder en Bloom. U hoort Shouldn't Say This.
Shouldn't say this. Shouldn't say this. I got a case filled with dreams in my head, and they're covered in dust and regret. Made a list of the things I should be, but it wasn't for me. Hey, 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 imagine giving up today. Hey, hey, yeah, 'cause I can't find me now. Hey, hey, yeah, guess I've given me away. But I shouldn't say this. Shouldn't say this. I shouldn't say this. Shouldn't say this.
Shouldn't Say This van Fonder en Bloom. En dat is ook meteen de titel van een nieuwe album. Shouldn't Say This is gemasterd in New York City door Grammy Award genomineerde engineer Dave Kutch. Bekend van onder andere Alicia Keys en Milo. Fantastisch nummer. Wij gaan... ja, Milo, hè, moet ik eigenlijk zeggen. Milo. Abjafar en ons panellid Mark Jacobs staan weer helemaal klaar in de startblokken om het volgende debat aan te gaan. En we gaan het hebben over fysiek geweld en psychiatrie en noem maar op. Luister maar even. Omdat 4 op de 10 verpleegkundigen jaarlijks te maken krijgt met fysiek geweld, vragen psychiatrisch verpleegkundigen Koen Schaap en Mathilde Bos aandacht voor dit probleem. Zij begonnen een actiegroep om werkgevers te stimuleren om incidenten te publiceren. Aan de lijn is een van de initiatiefnemers van de actiegroep Handen af van het GGZ-personeel, Mathilde Bos. Goedenavond, mevrouw Bos.
Goedenavond.
Is het echt zo'n groot probleem?
Ja, het is een immens probleem. En dat ontkent ook verder niemand dat er veel incidenten zijn binnen de psychiatrie.
Ja, wat, noemt u eens een voorbeeld?
Ja, een voorbeeld is het schelden voor het uitschelden voor vuile fascisten, kankerhoer, kutwijf. Nou ja, gewoon dat soort dingen. Maar ook wel het fysieke agressie. 2 weken geleden vloog er nog een glas door de ruimte die weliswaar niet gericht was op mij. Maar ja, ook wel eens wel is gebeurd dat het op mij was gericht. En ja, mensen zitten vaak in gedwongen situaties, hè, en zijn soms wat impulsief en in de war ook. Hmm. En ik begrijp het vaak ook wel, die onmacht en die uitbarstingen. Ja.
En wat is uw doel met het werkgevers stimuleren om incidenten te publiceren?
Ja, ik wil dat er beweging komt. Ik wil dat er echt beweging komt in de aanpak. Want wat onze visie is, echt dat iedere patiënt in wezen veilig verpleegd is als de verpleegbaar is, als de setting in orde is. Als je de setting afstemt op het type patiënten wat je hebt. En ook het personeel en het gebouw en de bejegening. En wat je nu ziet is dat er heel vaak patiënten zijn die eigenlijk niet op een reguliere afdeling horen. Ja, of waar je het niet veilig kan houden. Die toch een iets striktere aanpak nodig hebben. En die dan een hele afdeling min of meer terroriseren. En wat je ziet is dat dat maar blijft. Weet je pompt die patiënten een beetje rond van de een naar de andere afdeling of instelling. De teams zijn uitgeput en die werkgevers vinden het wel best.
Ja, en hoeveel verschil kan het maken wanneer een instelling incidenten publiceert?
Nou, ik denk dat ik vind de parallel met die doodgeschopte grensrechter wel aardig. Van wat je dan ziet, denk ik, als daar publiciteit komt over incidenten en wat ermee gebeurd is, dat ineens die veiligheid bovenaan de agenda komt. Ja. Weet je, de KNVB die stuurde die avond ook een bloemetje naar die club van het incident. Maar toen die camera's eraan kwamen, toen stond ineens de veiligheid hoog op de lijst. Iedereen is erover in gesprek. Ja. Hoe kunnen we dit voorkomen? Hoe kunnen we een cultuur van veiligheid maken?
Maar voor je het weet, is het een Marokkanenprobleem.
Ja, je moet altijd naar dat soort uitwassen kijken. Maar, want dat zou verschrikkelijk zijn als je dan naar een bepaalde groep. En dan krijg je weer dat soort agressie.
Ja.
Nee, wat ik wil is dat je met elkaar kijkt, wat kan er nu echt helpen om het incident te voorkomen. En op dit moment zijn de belangen van de werkgevers er niet. Weet je, ze hebben gewoon, de verpleegkundigen zijn gewoon het kanonnenvlees als het ware. Ja. Die vangen de klappen op. En als ze uitvallen of wegvallen of een andere baan kiezen omdat ze niet meer aankunnen, dan duw je gewoon een nieuwe lichting daarvoor.
Voor het publiceren van incidenten heeft u in ieder geval, laat ik maar zeggen, een aantal politieke partijen aan uw zijde. En de vakbond voor zorgpersoneel. Alleen de werkgevers zijn tot nu toe minder enthousiast.
Ja, die zijn niet enthousiast.
Laten we er verder over doordebatteren. Samen met u en hier bij mij aan tafel Abjafar, onze tafelheer. Hij is jurist. En aan de telefoon hebben we Mark Jacobs. Hij is voormalig hoofdcommissaris van politie. Mm-hmm. En hij doseert.
Ik ben al bevorderd. Ik was gewoon commissaris.
Ja, dat is goed. Oké. Ik maak er hoofd van.
Ja.
maar hij is nu wel docent aan de Torbeck Academie.
Dat wel.
Ja. En hij is criminoloog en hij heeft er verstand van, zullen we maar zeggen. Geweld. De stelling is: om de veiligheid voor zorgpersoneel te vergroten, moeten werkgevers geweldsincidenten op de werkvloer publiceren in een jaarverslag. Mark.
Ja, nou, dat jaarverslag, dat snap ik niet helemaal. Maar net nu ik de redenering van mevrouw heb gehoord, dan kan ik daar iets beter bij. Wat zij herkennelijk zegt, dat werkgevers daar geen belang bij hebben. Ik denk dat datgene wat zij ook aangeeft heel belangrijk is. Denk ik dat we met z'n allen te zien in deze maatschappij dat verbaal en fysiek geweld, niet alleen in psychiatrische ziekenhuizen of verpleeginstellingen, aan de orde van de dag is en ook toenemen. Je ziet het overal. En pas als het inderdaad een keer breed in de krant uitkomt, dat er ernstige dingen gaan gebeuren. Als de chocolade letters in de krant van Wakker Nederland groot worden, dan gaan er ook mensen in Den Haag het bewegen. Nou, dat zou een heel goed ding zijn. En dat kan je inderdaad bereiken door het te publiceren. Of het in een jaarverslag dat de beste manier is, dat weet ik niet. Ik bedoel, maar verpleegkundigen, zou ik zeggen, heb je nu, net zoals wij allemaal, de mogelijkheid ook om zelf elke dag te twitteren, te facebooken, blogs bij te houden, et cetera.
Ja,
om
ja.
dit soort misstanden naar buiten te brengen. Ik zou zeggen, verenigd u en doe dat ook vooral.
Oké.
Okay. Excuus voor de klok, ik weet niet meer of u hoort, maar
het
loopt niet
achter. Het is nu 9:45 en dan gaat bij jou de klok tikken. Ja,
ja dat,
goed. Ja, kijk, als we het voorstel horen, dan kun je daar op zich niet tegen zijn. Waren het niet dat? Je hebt te maken met GGZ-personeel. Het zijn psychiatrische patiënten. Die worden, ook in de strafwet, worden die al anders bezien. Er wordt gekeken, is iemand toerekeningsvatbaar, is iemand dat niet. De toerekeningsvatbaarheid laat ik even buiten beschouwing. Maar waar ik mevrouw over hoor klagen, is niet zozeer dat het geweld moet worden aangepakt. Want daar zijn we het over eens. Dat moet je ten alle tijde aanpakken.
Maar nou, de werkgevers doen het niet, hoor ik net.
Nou, waar ik mevrouw over hoor klagen, Mark, is dat de werkgevers het niet doen.
Ja.
En ik vraag me af, het is al jaren zo dat onze politieke leiders niet het voortouw nemen bij het bestrijden van problemen, maar achter het nieuws aanlopen.
Mm-hmm.
En waardoor je eigenlijk een soort symboolpolitiek krijgt. Ik vraag me af of het bijhouden van een nieuw statistiekje dan hetgene is wat dat wondermiddel gaat zijn.
Ja.
Dat lijkt niet.
Laten we dat dan gelijk even voorleggen aan Mathilde Bos van de actiegroep Handen Af van het GGZ-personeel. Reageert hij eens op Abshavar?
Nou, ik denk dat een nieuw statistiekje ook het wondermiddel niet is. En dat is precies wat werkgevers willen. Die zeggen, oh, er moet meer gemeld worden. We moeten betere statistieken krijgen. We moeten een beter meldingssysteem. We moeten naar veilig melden. Ik heb er totaal geen vertrouwen in dat iets op gaat leveren. En de vakbonden zeggen trouwens ook van, we moeten vaker aangifte doen. Want dat gaat werken. Daar geloof ik ook niks van. Ik denk van dat we het veiliger kunnen maken door die openbaarheid te zoeken.
Ja.
En dat is dan niet een nieuw statistiekje. Dat is een frisse wind. En dan niet de openbaarheid alleen rond de nieuwe statistieken. Maar vooral ook, niet alleen de incidenten, maar ook wat er vervolgens mee gebeurd is.
Hmm.
Weet je, het is niet zo interessant hoeveel klappen er vallen. Het is eigenlijk interessanter wat er met die ene klap of na die ene klap gebeurd is om de volgende te voorkomen. Wij willen eigenlijk een veiligheidsdenk waarbij iedereen denkt van, hey, hoe kunnen we het veilig houden voor elkaar, ook in die GGZ. En wat wij overigens, waar wij heel erg van overtuigd zijn, is dat je de mensen op de werkvloer de zeggenschap moet geven over de te nemen maatregelen wanneer het niet meer veilig is. En dat niet een psychiater het voor het zeggen moet hebben, die veel verder afstaat, van waar een patiënt verpleegd moet worden en hoe. Maar dat de verpleegkundigen kunnen beslissen van, hey, wat is er nodig om het nu in deze dienst met deze populatie en deze cliënt
dan
veilig te houden.
Nou, wat ik zou even vragen, het is al enige tijd geleden, maar toen ik nog gewoon commissaris, geen hoofdcommissaris was, toen heb ik mij nogal intensief bemoeid met zeg maar enerzijds psychiatrische zorg, anderzijds politiezorg.
Oh.
En het viel me dan steeds op dat als je op afdelingen, gesloten afdelingen kwam, dat het personeel daar kennelijk ook nauwelijks was opgeleid of in staat was om met agressieve patiënten om te gaan. Want ze belden dan voortdurend de politie en dan moesten wij komen om iemand uit zijn hok te gaan ergens anders naartoe te brengen.
Ja.
Ja.
En daar heb ik me altijd, dat is altijd alweer een aantal jaar geleden, misschien is er heel veel ten goede veranderd, dat weet ik niet. Maar dat heeft me altijd uitermate verbaasd.
Ja.
Nou, ik begrijp uw verbazing heel goed. Ik heb ook veel met de politie gewerkt, omdat we soms op de afdeling mensen hebben waarbij we zeggen, we doen de deur niet open zonder twee politieagenten achter ons. En dan is het de vraag, we worden getraind hoor, we worden zeker getraind. Maar het is de vraag of dat, want er komen er ook 5 politieagenten over.
Ja.
En wij staan er met z'n tweeën, weet je wel.
Ja.
Dus, en dat bedoel ik ook met een context creëren die erop gericht is, zodat we jullie ook niet nodig hebben om de havenklap. Want dat moet natuurlijk niet.
Ja. En dan even om even goed voor ogen te hebben tot wie we ons richten. Tot wie richt u zich nou? Welke minister? Misschien wel beide, maar welke minister? Van Zorg of Justitie?
Nou, ik richt me tot de minister van Zorg, maar ik denk dat de minister van Justitie me mogelijk meer kan brengen.
Want?
Maar ik richt me tot de minister van Zorg, want het gaat mij om de werkgevers in de GGZ. Het gaat mij om de randvoorwaarden binnen de instellingen. En dus daar gaat het mij in eerste instantie om. En ik zou blij zijn als de minister van Justitie een beetje meedenkt. Want die lijken zo ontzettend helemaal bewust te zijn van veiligheid en wat daarvoor nodig is. En die hebben ook nog wat meer geld, lijkt het. Maar dat is ook niet onbelangrijk. Want als wij al die gevaarlijke patiënten de straat op schoppen, dan is de minister van Justitie weer ineens heel erg wakker.
Ja. Nou leert de ervaring, sorry dat ik u in de reden val, maar nou leert de ervaring dat als je een zaak wereldkundig wil maken en je wil een zaak in de publiciteit doen komen, en dat is wat ik van u hoor, dat u dat graag wil.
Ja.
En dat dat tot een positief resultaat leidt. Dan leert de ervaring dat je beter af bent als je die zaak aankaart bij de oppositie. En niet bij de dienstdoende minister.
En welke oppositie bedoelt u?
Laat ik geen voorkeur voor een politieke partij uitspreken. Maar ik weet dat er politieke partijen zijn in de oppositie die zeer begaan zijn met de zorg.
Ja.
Ik heb dat zelf in Amsterdam ook ervaren. Waarbij men echt zelfs verpleegtehuizen en zorgtehuizen heeft bezocht om dingen aan de kaak te stellen. En het lijkt mij dat als je dat neerlegt bij een oppositiepartij, dan heb je al bereikt wat je wil, namelijk het wordt een item binnen de Tweede Kamer.
Mevrouw Bos?
Ja, maar die hebben dan weer geen meerderheid. Ik denk dat je het gewoon breed moet neerleggen. En datgene wat u nu aan het doen bent, u bent nu op de radio, maar zoals ik net in mijn inleiding ook al zei, van u heeft de hele dag elke mogelijkheid die we maar hebben wil. Namelijk, u kunt twitteren, bloggen, Facebook, heeft u niemand meer nodig. Dat moet gehyped worden uiteindelijk natuurlijk.
Mevrouw Bos,
dat
is meer
hypen. Dat is op zich wat wij doen, hè? Want wij zijn een actiegroep met een Facebook, met een Twitter en met een blog en met een petitie, alles erop en aan. En wat je ziet, dat is best bijzonder, want we hebben heel veel sympathie. Trouwens, ook de SP heeft zich achter ons gesteld, GroenLinks, D66.
Nou, dan komt het goed,
alles
hè?
Staat er al. Nee, alles komt nog helemaal niet goed.
Nee, ja, volgens mij dan, hè?
Want dan wordt er gezegd van ja, dat hangt van de sociale partners af. En wat je ziet met Facebook, Twitter en bloggen, dat alleen de mensen binnen de sector zich aangesproken voelen. En dat is een bijzondere dynamiek bij de GGZ. Weet je wel, handen af van onze hulpverleners.
Ja.
Heel Nederland is het ermee eens.
Ja.
Gaat het over de GGZ, dan wordt het ineens akelig stil.
Is dat zo?
En dat is zo. We zijn ook bij een veilige publieke taak geweest. Nou, die bestaan vanwege dit vanwege handen af van onze hulpverleners.
Ja.
En zeggen we nou, laten we de handen ineens slaan, we willen hetzelfde. En zeggen we nou, wat kunnen jullie nu gaan betekenen voor ons in de GGZ? En zeggen ze, ja, daar moeten we nog eens naar kijken. Nou, het komt niet zo uit, die zeggenschap van hulpverleners. Het komt niet zo uit, die openbaarheid. Ze doen niks. En zegt ze, ja, de GGZ heeft toch een andere dynamiek. Alsof er ineens bij de GGZ niet meer, alsof dat een gebied is wat ineens, waar alles stilvalt. En mensen respectvol het hoofd buigen en wij het op kunnen knappen.
Het waren
wij
zo.
Mevrouw Bos, we gaan zo meteen nog doordebatteren over dit onderwerp na de muziek met u en de twee heren, de een aan tafel en de ander ook aan telefoon. Abshafar hier bij mij en Mark Jacobs aan de telefoon, ons panellid. En de stelling daarbij is, bij het volgende debat, zorgpersoneel mag geweigerd. Jongens, daar staat hier van alles. Hartstikke leuk. Goed geschreven.
Mag zorg weigeren indien.
Ja, zoiets. Ja. Zorgpersoneel mag weigeren zorg te verlenen aan
dat
patiënten die zich agressief blijven gedragen.
Oké.
En dat mensen mogen reageren.
Maar goed, daar gaan we het straks over hebben.
En mensen mogen reageren. Daarvoor kunnen ze bellen met het gratis telefoonnummer 0800 3000 555. En na de muziek zijn we terug. En we gaan eerst luisteren naar live muziek van Fonder en Bloem. En daar staat even niet welk nummer jullie gaan spelen.
Het heet All You Ever Need.
All You Ever Need. Dankjewel.
Not
to look, a lot to lose. Got a single choice, still I have to choose. If it's wrong or right, or if it's over now, over now. And my friends, they tell me I'm obsessed. They don't see the love we have. They don't care that it is rare and good.
Applausje is dat waard, je zit hier aan tafel om al je nieuwtjes te vertellen en te debatteren, maar ook om te klappen natuurlijk. Want Fonder en Bloem spelen bij ons hier live in de studio. En straks ongetwijfeld nog een nummer.
Toppers.
En als het, ja, absoluut. Zeker weten. Wij gaan verder met het debat bij mij aan tafel, zoals u weet. Ab Jafar, en aan de telefoon hebben we Mark Jacobs. Aan de lijn is nog steeds Mathilde Bos. Zij is initiatiefnemer van de actiegroep Handen Af van GGZ Personeel. En we gaan samen met deze drie mensen debatteren over de volgende stelling. Zorgpersoneel mag weigeren zorg te verlenen aan patiënten die zich agressief blijven gedragen. Mevrouw Bos, wat vindt u daarvan?
Ja, ja, ik kan niet anders zeggen dan ja. Maar ik voel natuurlijk ook gelijk als verpleegkundige. Ik vind dat we mogen weigeren. Als we het niet veilig kunnen houden, ook voor onszelf, voor de andere patiënten, dan moeten we dat weigeren. En dan hoop ik dat het probleem direct door justitie en volksgezondheid zo groot wordt opgepakt dat er passende plekken, voldoende passende plekken komen. Want ik wil gevaarlijke patiënten niet op straat hebben. Ik wil gevaarlijke patiënten hebben op een plek waar ze goed verpleegd kunnen worden.
Eens dus met de stelling, Mark Jacobs.
Nou ja, je stelt er nu algemeen en voor de pauze, voor de lied eigenlijk. We hebben trouwens in Leeuwarden hier ook zitten klappen. Heeft mevrouw Bos het gehad over het verschil tussen GGZ-personeel en andere hulpverleners? Ambulancepersoneel, conducteurs, iedereen die daarmee te maken heeft. En dan zeggen wij van met z'n allen ja, handen af inderdaad. En weigeren dan ook diensten of zorg natuurlijk, als dat kan. Maar ja, ik zei net ook al, een dwangregime is dat wat lastig. En ik refereer nog maar even aan mijn politieverleden. Ik weet nog wel dat als wij ooit eens een keer een iemand hadden opgepakt die wel heel erg lastig en agressief was, maar niet voldoende gepleegd had om strafrechtelijk vervolgd te kunnen worden, konden we hem eigenlijk in de psychiatrie ook niet kwijt. En waar moet je dat soort mensen dan kwijt? Dat is altijd het grote probleem.
Ja, dat is het probleem inderdaad. Ab.
Nou ja, voor mij is dat dus aanleiding om te zeggen dat ik het niet eens ben met de stelling. Kijk, ik zou liever kiezen voor ja, mits. Maar er is geen mits. Als je iemand weigert, dan kom je dus terug op het feit wat mevrouw Bos zelf al aangeeft. Wie gaat de behandeling dan voortzetten? Nogmaals, we hebben in de eerste discussie... Na die eerste discussie ben ik nog steeds van mening dat het hier een probleem betreft tussen werknemers en werkgever. Mm-hmm. En niet een probleem tussen personeel en werknemers. Als je die mensen weigert, dan moeten ze ergens terecht kunnen. En GGZ-centra zijn er nou niet zoveel. Als ik kijk in Amsterdam,
je bedoelt dus
wat
tussen
groot
werkgevers
is.
En werknemers en niet zozeer tussen patiënt
precies.
En werknemers en personeel. Ja.
En
ja.
Voor de rest, wat geweld betreft tegen GGZ-personeel... absoluut ontoelaatbaar. En daar geldt gewoon ook voor... blijf met je fik af van ons personeel. Klaar.
Ja, mevrouw Bos, misschien kunt u dat nog even verhelderen. Waar moet je dan heen met dit soort patiënten?
Nou, ik denk zolang wij die klappen op blijven vangen... op plekken waar deze patiënten niet horen... zal er nooit aan een andere oplossing gedacht worden. Want je kan denken... er zijn bijzondere instellingen voor patiënten die gevaarlijk zijn... en psychiatrisch en min of meer wel of niet delinquent. Maar dat je ze... veilig kan verplegen. Eigenlijk afdelingen zou je moeten hebben tussen een reguliere GGZ-instelling en een TBS-instelling. In instellingen waar die gericht zijn op mensen die misschien niet gelijk TBS gesteld zijn, een TBS-maatregel hebben, maar die wel zo gevaarlijk zijn dat wij ze op de afdeling ook niet kunnen hebben. Want je ziet nu in dit debat precies het dilemma, weet je wel. Waar moeten we heen? We kunnen die zorgplicht niet weigeren. En waar komen de mensen dan terecht? In de GGZ die ze ook niet kan hebben. Nee. En dat is. Dus daar moet je eigenlijk door de zorg te weigeren een immens maatschappelijk probleem creëren.
Ja.
Waardoor het ook opgelost wordt.
Ja, maar mevrouw Bos, los je dat dan wel op? Want we hebben laatstelijk kunnen horen dat GGZ al heel veel patiënten misloopt vanwege het feit dat mensen steeds meer zelf moeten betalen. Nu gaan we nog een categorie creëren waarvan u misschien heel terecht, dat laat ik even buiten beschouwing, waarvan u misschien heel terecht zegt van nou, dat zijn dergelijk zware gevallen, die horen niet bij ons thuis, die horen elders. Maar we zitten in een tijd van bezuinigingen en die minister bij wie u aanklopt, ik kan mij zo indenken dat hij zegt, we hebben er het geld niet voor.
Nou ja, dat zegt hij ook. En daarmee zegt onze minister eigenlijk... iedereen heeft recht op een veilige werkplek. Ja. Behalve de psychiatrische verpleegkundigen. En die moeten maar opknappen, want we hebben zorgplicht. Dus de plicht voor veiligheid van onze verpleegkundigen is minder groot... dan de zorgplicht voor deze gevaarlijke patiënten. Dus laten we hen de klappen maar opvangen. Dat is de consequentie, hè?
Is een algehele staking misschien een middel?
Nou, wel een staking naar deze. Het is maar een klein groepje, gelukkig. Maar het is wel een klein groepje die wel hele grote problemen veroorzaakt. Voor heel veel mensen, ook voor de medepatiënten. En daar moet je dus... Ik denk, elke grote instelling moet eigenlijk een passend paviljoen hebben... met een passende omgeving, een passend team, een passende bejegening.
Ja.
Voor die afdeling... voor die mensen die dit soort bejegening...
Ja, mevrouw Bos, u maakt...
Ja, geld, Mark? Hè?
Mark?
Ja, sorry?
Ja, zeg het maar.
Nou, het is natuurlijk altijd wel een kwestie van geld, maar het is niet zozeer dat er geen geld is. Er worden andere keuzes gemaakt op dit moment.
Ja, er worden andere keuzes gemaakt.
En op het moment dat die prioriteit lager is, dat het een kleine groep is en die mensen zoals u, die blijven toch uit de goedheid van hun hart vanwege het feit dat u toch die patiënten wilt verplegen en ze kunnen niet ergens anders heen, toch zeggen u zegt die klappen maar opvangen.
Ja.
Dus u zult inderdaad, zoals Ab misschien zegt, toch wat harder aan de bel moeten gaan trekken tot ze
nou, ja,
echt niet meer onderheen kunnen.
Dat is precies wat ik natuurlijk aan het doen ben.
En Ab gaat mee met u.
Ja. Nog even, mevrouw Bos. U maakte eerder een parallel met wat er gaande is in het amateurvoetbal. Met die grensrechters en scheidsrechters. Nu heeft minister Opstelten van Justitie geopperd... om grensrechters en scheidsrechters maar, laat ik maar zeggen, te scharen onder mensen, laat ik maar zeggen, van het gezag. Zoals ambulancepersoneel en politie en noem maar op. Zou het wat zijn om hulpverleners ook daaronder te scharen?
Ja, ik vind dat we daar heel erg horen. Maar als je dan kijkt van dat de consequentie is dat dus de daders harder gestraft moeten worden, dan denk ik van ja, voor mij hoeft dat niet. Daar wordt het niet veiliger van.
Nee.
Ik wil dat wij als gezagsdragers, dat vind ik prima, maar dat we het meer voor het zeggen moeten hebben van wat er na elk incident of voor elk incident nodig is om het veilig te houden.
Ja.
Dat is wat ik wil. En geen zwaardere straffen voor daders of zo.
Nee.
Maar wel pepperspray.
Wat zegt u?
Maar wel pepperspray.
Nou, nee, ook niet. Ik wil gewoon dat niet nodig is. Ik wil dat we zo'n klimaat scheppen dat we het veilig kunnen houden. Ook als we agressieve patiënten hebben op speciale plekken, dan kan dat. Het gaat mij niet om straffen.
Mathilde Bos, initiatiefnemer van de actiegroep Handen Af van GGZ-personeel. Dank voor uw toelichting en het meedoen aan dit debat. En heel veel succes met het opzoeken van de publiciteit.
Ja, dank u wel. Graag gedaan.
En ook dank aan Mark Jacobs, ons panellid. En het komt helemaal goed met je stem.
Dank je.
Dat komt helemaal goed. Dank je wel voor
jou. Volgende week weer in de studio.
Zo is dat. Wij zien elkaar gauw weer. Dank je wel.
Oké, tot ziens.
En ook dank aan Ab Jafar, onze tafelheer. Dank voor je komst naar de studio.
Graag gedaan, dank je wel.
En tot gauw weer.
Wereldalbum. Non chiedi libertà. Lo sai, non sono io. A incatenarti qua, il sentimento va già libero da sé. Tu quanto amore dai, in cambio niente vuoi. Nell'attimo in cui sei, purezza e fedeltà davanti agli occhi miei. Ma tu sei, ci credi che non lo so dire, un angelo disteso al sole che è caduto qua, nuda verità, e fa l'amore anche l'anima, ma tu chi sei? Il cielo ti ha lasciato andare, un angelo disteso al sole. Quello che tu sfiori, e adesso che mi vuoi, non devi fare niente che non vuoi, il cuore non ci sta in una scatola, e tanto meno noi, ma tu chi sei?
Eros Ramazzotti met Un Angelo Disteso al Sole. Deze week is CD Noi van Eros Ramazzotti. Het wereldalbum van Dichtbij Nederland. Een bijzonder evenement afgelopen weekend in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Eat and Meet voor bewoners in de multiculturele wijk om elkaar beter te leren kennen. Maar waar zijn al die lekkerbekken dol op? Of waar storen ze zich juist aan? Verslaggever Roger Dankelui zoekt het uit.
Waar bent u gek op?
Gek op Nederland.
Ja, inderdaad, vanuit de Triumfatorkerk waar echt tientallen, misschien wel over de 100 mensen aan het eten zijn, kennismaken met elkaar. Dat is de gedachte achter. En er is ook muziek, een van de muzikanten. Hoe is jouw naam?
Mijn naam is Ibrahim Alkadori.
En hoe heet de groep?
Anashid Groep Taranim.
Oké, en wat voor soort muziek maken jullie?
Wij maken Anashid muziek en dat kan je Arabisch gospel muziek noemen, Islamisch gospel.
En het lijkt me dat dat niet veel te horen is, zeg maar, als je luistert naar de radio.
Ja, wij zijn een van de weinigen hier in Nederland. En de groepen die er zijn, die zijn wat meer op zichzelf. En wij zijn wat meer naar buiten.
Ja, en wat is een van de nummers, zing jij ook?
Ja, ja.
Ja, een van de teksten, een van de bekende nummers waar ze je misschien straks van kunnen kennen.
Alhamdulillah, wa shukru lillah, azka salati wa salami li rasulillah, azka salati wa salami li rasulillah.
Oké, okay, en dat straks onstage, dan kan het publiek dat hier aan het eten is er ook echt van genieten. Wat we ook altijd vragen aan iedereen is, wat Nederland betreft, er zijn er dingen waar je echt absoluut van baalt, waarvan je denkt van nou, er is absoluut niks aan. Of dingen waarvan je juist zegt van dat is hartstikke mooi, dat is typisch Nederlands en die gewoonte moet erin blijven.
Ja, wat ik dan niks vind, zijn de vooroordelen die er zijn in deze samenleving. Als het gaat om Marokkaanse jongeren of als het gaat om islamitische jongeren. Dat ze toch in een hoek worden gezet. En dat is hetgeen waar ik heel erg veel van baal.
Ja, want hoe merk jij dat?
Je merkt gewoon op de manier qua omgang. Als je zegt dat je een moslim bent of als je zegt dat je Marokkaan bent, dan word je snel als terrorist of als crimineel bestempeld. En met onze muziek proberen wij het tegendeel te bewijzen. Door toch een mooie aspect binnen het geloof te laten zien.
Dichtbij Nederland.
ضربها هذا هو المكسور قالوا ترى ملك أمل في قربها لو يوم أبعد وجل ضربها هذا هو المكسور قلت اتركوني واسكت خلوا العتب واللوم قدني غرقت في بحرها العادي في دلعوم ملزوم قالوا لي
انسى ذكرى من تبها ملزوم قلت ابشروا يا عاذرين ها يمكن يجي النوم
Een prachtig nummer van Hamdi Ahmed, een Egyptische zanger, Galou Tara. En wij gaan met het volgende verder. Steeds meer homoseksuele moslimjongeren in Amsterdam kloppen met hun problemen aan bij het COC. De Amsterdamse homo-organisatie wil deze moslimjongeren actiever begeleiden. Vaak worden deze jongeren verbannen, met als gevolg dat ze economisch en psychologisch problemen krijgen. We hebben Jan van As aan de telefoon, voorzitter van COC Amsterdam. Goedenavond, meneer van As.
Ja, goedenavond.
Ook aan de lijn is Dino Suhonic, betrokken bij Marouf, een stichting die zich sinds 1 november inzet voor de islamitische kennis en empowerment voor moslim, homo's en transseksuelen. Goedenavond ook.
Goedenavond.
Meneer van As, jullie willen een apart vangnet aanbieden. Is wat er nu is niet genoeg?
In zoverre is het genoeg. We hebben momenteel een veilige haven onder ons dak. Dat is een project waarin inderdaad... wij noemen het biculturele jongeren. Om het wat breder te trekken. Dus hè, Amsterdamse jongeren die aan de ene kant helemaal gewoon functioneren in de Amsterdamse samenleving, op school zitten, et cetera. Maar van huis uit een andere culturele achtergrond hebben. Daar vangen we jongeren op die mogelijk in problemen zijn gekomen. Niet zozeer vanwege hun homoseksualiteit, want daar is op zich in mijn beleving niks mis mee. Maar wel in de reacties van hun omgeving. En die kunnen we van daaruit kunnen we die eventueel doorverwijzen naar hulpverlening binnen Amsterdamse instanties.
Ja, even kort, welke problemen kloppen jongeren aan bij jullie?
Ja, dat kan heel divers zijn. Dat kan te maken hebben met het feit dat de familie het niet accepteert. En dat ze daardoor in de problemen komen. Wat ook een punt is dat bleek bijvoorbeeld uit het GGD-rapport... wat onlangs is gepresenteerd, dat vooral op scholen nogal negatief tegen homoseksualiteit wordt aangekeken. Mm. En dat, dat dus ook zelfs de school eigenlijk niet echt een veilige plek is voor jongeren. Nou, kijk, als je thuis daar problemen mee hebt en je hebt het op school ook, dan wordt je wereld op een gegeven moment wel heel erg klein. En dan kan Veilige Haven een goed vangnet zijn. Dus de problemen zijn divers. Het kunnen dingen zijn als depressie en andere psychosociale klachten. Maar ook gewoon dat er noodopvang moet worden geboden aan de jongeren. Dus omdat ze gewoon niet meer thuis terecht kunnen.
Ja, Dino Suhonic, je bent zelf homoseksueel en moslim. Ja, dat wordt wel eens van gezegd van ja, gaat dat samen?
Ja, dat gaat samen.
Ja.
Dus, er zijn wel genoeg mensen die... Die zich zo voorstellen. En zeker, dat is maar een onderdeel van mijn identiteit en van yeah. vele anderen.
Yeah.
Maar dat zijn identiteiten natuurlijk die op verschillende niveaus bekeken kunnen worden.
Mm.
En in mijn geval heb ik het zeker, het was een lange zoektocht. Maar ik heb het wel zeker voor elkaar gekregen om die twee identiteiten met elkaar te laten verzoenen, zeg maar.
Ja, yeah. Jullie bieden islamitische kennis aan. Kun je dat uitleggen?
Marouf is eigenlijk een project dat voortvloeide vanuit het project van Common Ground. Dat door Emotive, ook van Novi Ben CLC Nederland, gesteund wordt. En dat dit project voeren we uit met behulp van de Inner Circle, een Zuid-Afrikaanse organisatie. Dat door imam Hossein Hendricks geleid wordt. En dat is die imam is in Nederland beter bekend als Rozenimam.
Mm.
En wij hebben enkele trainingen gevolgd en zeker empowerment-programma's gevolgd, waardoor wij in staat zijn om de kennis in Nederland te verspreiden en voornamelijk moslim-LHBT'ers te empoweren.
Yeah.
En dat gaat natuurlijk in de eerste instantie gaat het om sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarna krijgen ze heel veel kennis binnen als het gaat om islam, seksuele diversiteit, maar ook die twee in combinatie. En daarna werken we verder uit aan het vormen van een duurzame beweging
die zeker in Nederland nodig is om een soort legitieme partij te creëren en onze stem te laten horen.
Ja, meneer Van As van het COC. Nu is het COC al tientallen jaren bezig met acceptatie van homoseksualiteit. Dat lukt heel goed, tot op zekere hoogte, zeg ik wel daarbij. Want steeds dient er zich weer iets aan waardoor je het gevoel hebt dat je weer van vooraf aan kunt beginnen.
Ja, het is meer... Het is meer twee stappen voorwaarts en af en toe een stap achteruit, inderdaad. Ja. Kijk, waar het momenteel natuurlijk in wringt, dat is het stuk sociale acceptatie. Die lijkt momenteel wel wat onder druk te staan. Dat is ook duidelijk wat wij terugkrijgen van de voorlichters. Wij geven behoorlijk veel voorlichting op Amsterdamse scholen. Nou, daar vangen we natuurlijk allerlei signalen van op. En ook inderdaad, eigenlijk was dat GGD-rapport in cijfers ook wel een bevestiging daarvan in ieder geval. Nou ja, goed, dat is dan zo. En dat houdt in dat we dus weer nieuwe wegen moeten vinden om jongere mensen inderdaad, net wat Dino zegt, te empoweren. Om toch ook gewoon een eigen plaats in de maatschappij in te nemen. Ja. En nieuwe tijden brengen wat dat betreft wel nieuwe uitdagingen.
Ja, Dino Suhonis van Marouf. Hoe vind jij dat COC tot nu toe homoseksualiteit bespreekbaar heeft gemaakt?
Ik vind... Er is natuurlijk wel een geschiedenis van wat ik gevolgd heb in de afgelopen 10 jaar. Heeft COC heel veel gedaan. Samen ook met andere organisaties. We moeten natuurlijk de migrantenorganisaties ook niet vergeten. Zoals SMN, IOT, ITEP en andere longorganisaties. Mm-hmm. Het is wel, denk ik, in ongelukkige tijd gebeurd. Vooral na 9-11 en de moord van Theo van Gogh. Waarom zeg ik dat? Ik zeg het omdat het politieke klimaat in Nederland veranderd is. Je hebt hier... Met een groep mensen te maken die een subgroep zijn van een minderheidsgroep. En in die zin ook meervoudige discriminatie meemaken. Dus niet alleen maar op gronden van hun seksuele geaardheid of genderidentiteit. Maar ook omdat ze moslim zijn, omdat ze allochtonen zijn, omdat ze vrouwen zijn enzovoort enzovoort. Dus daardoor is die groep ook veel gevoeliger voor... bijvoorbeeld gezondheidsklachten, psychische gezondheidsklachten, zoals chronische depressies, schizofrenie. De Universiteit in Utrecht heeft in 2011 ook een onderzoek daarnaar gedaan, waaruit inderdaad gebleken is dat ze meer vatbaar zijn voor die gezondheidsklachten. En daar maken we ons zorgen over. En het gaat natuurlijk zeker als het gaat om strijden tegen homofobie in migrantengemeenschappen. Dat gaat goed, maar het moet wel gepaard gaan met het strijden tegen islamofobie en het moet zeker gepaard gaan met vrouwenemancipatie, maar ook antidiscriminatie enzovoort. Ja.
Werk aan de winkel dus. Dino Suhonic van Marouf en Jan van As van het COC, dank voor jullie toelichting.
Graag gedaan. Graag gedaan.
En dan is het nu hoogste tijd voor live muziek van Fonder en Bloom. Je hoort het nummer Do Much Better.
Do much better. I will. be much better on. Wouldn't make the same mistakes. I wanna know which choice to make. I won't do much better. I won't be much better then. I wouldn't know the taste of tears. I wouldn't know that I never feel at all. Give me one chance to start again, and I'll begin. Knowing what I did, if I could do it all again, if I had have the answers, then I would do much better. I would be much better. Make the same mistakes. I wanna know which choice to make. I won't do much better. I won't be much better. If I could do it all again, if I had had the answers then, I would do much better. I would be much better. I wouldn't make the same mistakes. I wanna know which choice to make. I won't do much better. I won't be much better then. Well, give me one chance. I won't do much better. Give me one chance, I'll be much better. Give me one chance, I'll do much better. Give me one chance.
Do Much Better van Fonder en Bloom. U hoorde ze live bij ons in de studio. U hoorde Nina Ebbenhout op de piano en Caroline Ouwendijk op gitaar. Goedenavond, dames, beide.
Goedenavond.
Even, waar staat de naam voor?
Ja, dat is een hele goede vraag. Dat zijn niet onze achternamen, zoals heel vaak mensen denken. Nee. We heetten eerst Bloem in het begin, van toen we elkaar net hadden ontmoet. Maar dat bestond al toen we onze eerste album gingen maken. Dat moet je dan registreren. Dus toen hebben we al onze bijnamen in een hoge hoed gegooid. En daar kwam Vonder uit. Dus we dachten, mooi, een duo Vonder en Bloem.
Ja, jullie speelden vandaag nummers van jullie nieuwe album Shouldn't Say That. Hoe is dat ontvangen?
Ja, Shouldn't Say This. Ja, is heel goed ontvangen. Yes. Het laatste liedje was overigens van onze eerste plaat. Maar we zijn binnengekomen in de top, of nummer 20 van de top 100 de eerste week na release.
Zo.
En daar hebben we ook nog een tijdje ingestaan. Daar zijn we heel trots op.
Yeah.
En hij is nu een maandje uit. Dus vooralsnog mogen we niet klagen.
Ja, samen op tournee. Mooie albums maken. Gaan we nog meer doen?
Ja, we gaan zeker nog meer doen. We gaan in januari begint onze theatertour. Dus dan gaan we inderdaad liedjes spelen van ons eerste album en ons tweede album. En dan zullen we ook eigenlijk mensen meenemen in het leven van Vonder en Bloem.
Ja.
We hebben heel veel leuke toertjes gedaan de afgelopen 5 jaar. We hebben elkaar 6 jaar geleden ontmoet in een tram. Mm. En daarna zijn we eigenlijk aan de slag gegaan. En als singer-songwriter is dat niet heel makkelijk om dan te denken dat je meteen geboekt wordt voor optredens.
Ja.
Dus toen zijn we eigenlijk allemaal dingen gaan verzinnen om, om overal maar te kunnen spelen.
Precies. En Caroline, theatertour, wat houdt het in?
Het houdt in dat we eigenlijk gewoon, we doen iets van 25 theaters door heel Nederland. En dan spelen we gewoon 1,5 uur. En die praten we een beetje aan elkaar ook, met anekdotes dus. En we spelen gewoon met z'n tweetjes.
Ja.
Eigenlijk heel intiem.
Ja. Anekdotes.
Ja.
Altijd leuk.
Ja, toch?
Altijd. En we hebben er heel veel.
We hebben er heel
veel, dat geloof ik graag.
Ja, serieus.
Maar het zijn wel, jullie liedjes zijn wel heel serieus.
Ja, klopt.
Ja.
Ja, maar het leven kan niet alleen maar Caroline? Serieus zijn natuurlijk, hè?
Nee, dat begrijp ik. Ja. Maar hoe komt dat jullie liedjes zo serieus zijn?
Ik ben vooral van de teksten. En ik moet zeggen dat ik ook wel een beetje serieus type ben. Mm. Over het algemeen. Dus wellicht dat het een soort reflectie is van hoe mijn hoofd werkt.
Ze heeft echt onwijze humor. Je kan ook
ik kan
een
grap,
met
ja, maar nu zet je me een beetje verblokt. Want ik ben vandaag niet. Het is niet mijn grappigste dag ever. Ah. Maar ik ben een beetje iemand die. Vandaar ook de titel van de plaat, Shouldn't Say This. Ik ben niet heel erg goed in het verwoorden van dingen die ik voel. Hmm. Als ik het in een gesprek moet doen.
Ja, ja.
Maar in een liedje werkt dat wel.
Ja.
En vrolijke dingen kan ik wel in gesprekken gewoon zo eruit gooien. Dus ik denk dat het een soort restschade is van wat ik allemaal niet uitspreek.
Ja.
Daar schrijven we dan maar liedjes over.
Ja. En daar ga jij in mee, Nina?
Zeker, ja. Ja, ja maar nee, nou ja, we zien elkaar heel veel. En het gaat ook over... er gaan ook liedjes... over mij, of we hebben ook samen gewoon nummers gemaakt.
Yeah.
Maar voor het algemeen, Caroline kan echt 's ochtends bellen en dan zegt ze, ik heb de hele nacht niet geslapen, ik heb vannacht een liedje geschreven.
Yeah.
Kom even langs, kom luisteren. En dan komt er weer een prachtig nummer uit.
Yeah.
Ja, daar kan ik alleen maar blij mee zijn.
Yeah. Een theatertour, 25 optredens door het hele land, met anekdotes die jullie dan vertellen.
We hebben bijvoorbeeld 80 dagen op Schiphol gestaan vorig jaar, want we wilden graag een wereldtournee doen, maar we hadden nog geen geld. Dus we dachten, we zoeken de meest internationale plek van Nederland op. En daar gaan we 80 dagen spelen. Eigenlijk naar aanleiding van een boek van Jules Verne.
Yeah.
In 80 dagen de wereld rond. Mm-hmm. Alleen bleven wij op één plek.
Yeah. We
hadden een hele grote wereldkaart.
Yeah.
En iedereen die ons eerste album daar kocht op Schiphol... Yeah. Die mocht een sticker plakken op de kaart.
Oh, kijk aan.
Dus zo zijn we uiteindelijk met duizenden cd's naar 126 landen gegaan.
Dat is ook wel een leuk idee, want zo laat je de wereld naar je toe komen.
Exact. Ja, exact.
Ja.
Dat is weer eens wat anders.
Het is de goedkoopste internationale tour ever, denk ik.
Ja, absoluut. En dat heeft goed gewerkt, Caroline?
Ja, dat heeft heel goed gewerkt. We hebben van onze eerste plaat ongeveer 10.000 cd's verkocht.
Mm-hmm.
En ik denk dat de helft ongeveer op Schiphol verkocht is. Dus voor ons was... En we hebben heel veel mails nog steeds. We kregen deze week nog een mail, gisteren, een mail van een man uit Zweden. Die gaat trouwen met een Chinese vrouw in China in september volgend jaar. Of we daar willen komen spelen.
Nou,
dus
leuk.
Dat soort dingen krijg je nog steeds.
Fantastisch.
Ja, het is echt te gek.
Ja. En nu de anekdotes.
We hebben zoveel anekdotes. Ja, waar moeten we beginnen? Heb je even?
Doe er eens drie.
Van huwelijksaanzoeken voor onze neus. Dat was op Schiphol tenminste.
Okay.
Dat is natuurlijk prachtig als dat gebeurt. Want ze hadden opeens, mensen hadden live muziek in zo'n mega grote hal. Dus die ging opeens spontaan... Nou, één man was het echt al van plan, een Indiër. En wij echt huilen, ik echt gewoon met tranen. Het was echt zo ontroerend.
En een hoge empathisch vermogen.
Ja, dat blijkt ook.
Ja.
Vooral niet.
Nee, we hebben heel lang in een huiskamerbus ook rondgereden. Toen hadden we elkaar net ontmoet. En die huiskamerbus was gewoon een Mercedes Sprinter. Hadden we aan de achterkant helemaal behangen van binnen. En persisch tapijt erin. En vroegen we elke keer vier mensen in ons busje. Of een gratis liedje voor ze mochten spelen. En dat liedje heet The Brilliance of You. En het eerste paar wat in onze bus kwam... dat was een ouder echtpaar met twee kleinkinderen. Stonden bij in Utrecht bij het Griftpark op een parkeerplaats. Bij hartstikke zenuwachtig. En we hadden een fooiepot neergezet. Want ik denk, het wordt een goede zomer. Gratis liedje, misschien geven mensen nog fooi. Dus wij gezongen. Die mensen nog zenuwachtiger dan wij. Want ja, we zaten gewoon zo te zingen in een hele kleine afgesloten ruimte. En die meneer pakt zijn portemonnee. Dus wij kijken elkaar aan van yes, dit gaat hem worden. En toen vroeg hij... Kunnen jullie ook wisselen voor de parkeerautomaat? Nou, zo ging je zuster.
Leuk theaterdoer dus vanaf januari tot en met april. Nina Ebbenhout op de piano. En Caroline Ouwendijk met een serieuze toon en empathie van jou.